Onze enige troost en onze enige hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 17. En daarvan vers 2. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smart. De mond sprak steeds de taal van het hart. Door beide is hun plicht betracht, wat ook de zondaar aan moog vangen. Ik heb voor zijn afschuwelijk pad en haat een afkeer opgevat. Ik gruw van zijn verkeerde gangen. En wat er verder volgt in Psalm 17, vers 2 en 3.
Thank you.
lezen vanmiddag samen Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 60, vers 3. Wij doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen de belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lees mij nu samen Filippenzen 2, vanaf vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap. Dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid. Achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En iegelijk zie niet op het zijn, maar en iegelijk zie ook op hetgeen dat van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijdt ook u lieden met mij. Tot zover de lezing van de schrift. Beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden, gemeente. Het is genade, Heere, dat wij u mogen aanroepen in de weg van het gebed. Tegen de achtergrond van prediking van deze morgen. Dat u het behaagt om in het midden van mensenkinderen, Adamskinderen, te wonen en daar uw heil te openbaren. Sprekend, luisterend, zwijgend, handelend. U bent God en geen mens. En heb daarom redenen genomen, Heere, uit uzelf. Als u ons zou behandelen zoals wij u behandelen, dan hadden we elkaar op deze plaats niet ontmoet. In ieder geval hadden we u niet mogen aanroepen dan in de weg van het gebed. En had u ook geen redenen willen nemen uit uzelf om gebeden te willen verhoren. Het is niet vanzelfsprekend wanneer u hoort en wanneer u spreekt en wanneer u zwijgt, terwijl u het recht hebt om dan te spreken. Wanneer u spreekt tegen mensen die het recht op uw woord verzondigd en verschuldigd hebben. Geef, Heere, dat we ook in die houding naderen tot u in de weg van het gebed. In de houding van ootmoed, verootmoediging voor uw heilig aangezicht. En dat het daarom ook genade is, wanneer u ook in deze middag uw woord openlegt in het midden van de gemeente. En het ook behaagt om dat woord toe te passen in het leven van jong en oud hier op deze plaats. Of wanneer we op een andere plek meeluisteren, nu of op een later moment. We mogen dat met vrijmoedigheid aan u vragen, Heere, door u te wijzen op uzelf. En wilt u daarom ook uw heil openbaren omwille van uzelf. Zodat u het bewijst en wij mogen het belijden en beamen dat u het doet om uw grote naams wil en niet om ons het wil. Zegen zo uw woord ook in deze middag, Heere, ook wanneer we ons neerzetten aan de voeten van het troostboek uit Heidelberg. Geef dat wel luisterend naar het troostboek ook onder de indruk raken van de wijze waarop uw woord daarin compact, beknopt, is verwoord en samengevat. Geef dat we in het bijzonder, Heere, ook door het onderwijs van de Heidelberger thuis mogen raken in uw woord. En ons denken over u en over uw woord gevormd mag worden. Middelijke wijs door uw geest, als ook door het onderwijs dat de kerk der eeuwen ons aanreikt. En bootmoedig dank dat we ook mogen staan op de schouders van het voorgeslacht. En dat u zo ook in de achterliggende eeuwen bewezen hebt dat u in de lijn van de geslachten wilt wonen en wilt werken, ook in het midden van onze samenleving. Breek, Heere, die lijn niet af, maar werk ook door in het leven van onze kinderen. Kleine en achterkleinkinderen, zo wij die mogen hebben, als ook in het leven van de kinderen en jongeren van onze gemeente. Zegent u daarom niet alleen het onderwijs, dat mag klinken in het midden van de gemeente op uw dag. Zegent u daarom ook het onderwijs dat onze kinderen mogen volgen op de lagere scholen of op de middelbare scholen. In de bijzondere, Heere, wanneer uw woord wordt geopend aan de ochtend van de dag, voor wordt gegaan in het gebed. Bijbel wordt verteld, de Bijbelse geschiedenis en verhalen worden verteld door een meester of een juffrouw. Docenten de weekopening of de dagopening verzorgen. Het is genade dat u dat geeft. Het is ook uniek in het licht van deze wereld. Heere, Het is niet dat u dat om ons doet, maar het is wel het erkennen van uw goedheid jegens ons, dat we ook in het gebed het mogen uitspreken, dat in de hele wereld er maar één land is waar dit onderwijs op deze wijze ook gestalte heeft gekregen. U hebt dat in de weg van het gebed willen geven, ook in de decennia die achter ons liggen. En u hebt het tot op de dag van vandaag ook willen beschermen. En we bidden u, Heere, wilt u dat ook blijven doen? En dat gebed klinkt ook aan de vooravond van de verkiezingen die zullen plaatsvinden in onze samenleving. Heere, bewaar ons ervoor dat we afgaan op getallen, dat we rekenen en denken in de zin van macht en politiek draagvlak. Het is een wonder wat u gaf in het verleden. Geef dat het een wonder blijft, ook in het heden. En dat u daarom ook gebed geeft. Ziende op u, Heere, dan bent u toch die God die erboven staat. En in de weg van uw voorzienigheid koningen wilt gebruiken, machtshebbers wilt onderwerpen aan uw wil en een dienstbaar wilt maken aan de uitvoering van uw besluit. Geef dat we zo in alle gerustheid mogen staan in dit leven, in een kinderlijk vertrouwen. Evenwel is de Heere mijn God en mijn koning. Wilt u zo met ons zijn, Heer, in het bijzonder ook met hen die vanuit uw woord zich geroepen weten om politieke verantwoordelijkheid te dragen. Geef hen ook in deze tijd toeleven naar de verkiezingen de rust en de vrijmoedigheid om voor uw naam op te komen. Om uw geboden die goed zijn voor het hele volk ook op een begrijpelijke wijze uit te leggen, ook wanneer dat weerstand oproept. Schenken daarin niet alleen vrijmoedigheid, maar in het bijzonder ook een heilige rust. In het besef dat het niet onze woorden zijn die ertoe doen, maar dat u gebruik wilt maken van stamelende mensen, kinderen, om zo uw woord ook te sprake te brengen in het midden van ons volksleven. We bidden u, Heere, voor de regering, voor de koninklijke familie, dat u met hen zijn, ook in hun persoonlijke omstandigheden. Zegen hen, opdat ze door u gebruikt mogen worden als zegen voor ons volksleven. Gedenk deze wereld in nood. We bidden heel in het bijzonder, Heere, voor gebieden die gebukt gaan onder oorlogsgeweld. Oorlog in de Oekraïne, in Darfur. Andere delen van deze wereld die voor ons aan onze waarneming worden onttrokken, maar waar mensen ontheemd zijn geraakt, op de vlucht zijn geslagen. Wij dragen hen op aan u met het gebed of u hen wilt beschermen. Of u organisaties die zich inzetten om hen ook bij te staan wilt zegenen. En middelijke wijze ook zo uw zorg daar wilt betonen. Bidden voor de situatie in het Midden-Oosten, in Israël en in de Gaza-strook. Heere, geef dat te midden van alle spanningen die er nog is, u in alle rust en stilte doorgaat met uw werk onder de Joden en onder de Arabieren. Tot roem van uw eer en tot bewijs van uw genade, tot vervulling van uw belofte. En laat zo uw koninkrijk ook al daar in dat deel van de wereld komen en uitbreiden. Zegent u daarom het vele werk dat in uw koninkrijk mag gebeuren, het werk van zending en evangelisatie, het bijbelvertaalwerk, verkondiging van uw woord op plaatsen die voor ons onbereikbaar zijn geworden, maar waar u mensen gebruikt of middelen wilt inzetten via de radio of internet om in afgelegen en afgesloten gebieden uw woord te laten klinken. Heere, u doet met uw woord wat u behaagt. Geef dat we dat ook mogen zien. Dat zo het welbehagen des Heren gelukkig in uw hand zijn voortgang mag hebben. Help ons in deze middag. Zegent u de uitleg, Heren, van het gebod dat vanmiddag centraal staat. Schenk dat uw woord, ontdekkend en vertroostend, ons mag brengen aan de voeten van hem die sprak. De Zoon des mensen heeft niets. Opdat we in het luisteren naar zijn woord beseffen dat alles wat we mogen bezitten betaald en gekocht is door hem die arm wilde worden daar hij rijk was. Opdat wij door zijn armoede rijk in u zouden worden. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Zingen gemeenten als inleiding op de verkondiging. Psalm 15 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Psalm 15 vers 1. 2 en 5. Tijdens het voorspel vindt de dienst er offerande plaats. We zingen na het amen van de prediking Psalm 16 vers 3. Psalm 16 vers 3 na het amen van de prediking. We zijn aangekomen gemeente bij zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. En we lezen samen voorafgaand aan de uitleg van deze zondag. Deze zondag uit de Heidelberger, zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. Daar is de vraag, wat verbiedt God in het achtste gebod? En dat gebod luidt, gij zult niet stelen. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij ons naasten goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u, God, in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, en met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Vertroost door het achtste gebod. Dat is het thema voor de uitleg van deze zondag. Vertroost door het achtste gebod. Vertroost omdat u en ik geen eigenaar zijn. Vertroost omdat u en ik wel bezit mogen hebben. Vertroost omdat u en ik rentmeester mogen zijn. Dus geen eigenaar, wel bezit en ook rentmeester. Is het u ook gemeente tot troost dat u niets heeft? Geen huis. Geen auto. Geen fiets. Geen stoel. Bank, bed, bestek, eten, drinken, kleding, zelfs je sokken niet, geen schoen, helemaal niets. De troost gaat eruit, toch? Wat heb je dan in de heilige zin van het woord? Een zorgeloos leven. Geen vakantiehuis, ook niet van jezelf. Helemaal niets. Zo ben je geboren. En zo sterf je. Niets. Dus ook geen zorgen. Geen hoofdpijn, kopzorgen zeggen we dan. Je hebt niets, ik ook niet. Niets in het leven waarvan je kan zeggen, nou dat is nu van mij. Wat heb ik? Daar ben ik eigenaar van. Wat heb ik nou opgebouwd? Dat is van mij, dat blijft van mij. Als u nog zo in het leven staat, kijk op de terug van de kerk naar huis even goed om u heen. Dan ziet u in deze omgeving verschillende van die oude boerderijen. En sommige staan er al 100 jaar, misschien wel langer. Er was zoveel mensen in gewoond. En ze zijn er niet meer. Dat gebeurt straks ook met u in mijn huis. Komt een ander in. Heeft u niet gekend? Mij ook niet. Hoogstens, en dat overkwam ons een keer in Sliedrecht op een zondagavond. We zaten buiten als gezin. Op een gegeven moment zagen we iemand heel voorzichtig om de heg kijken. Dat is al vreemd op zondagavond. Ze stonden op en we liepen naar Tuinikken. bleek een van de eerste bewoners te zijn van de pastorie aan de Rijnstraat. Na jaren was er weer in Sliedrecht. En ik denk dat u en ik dat ook wel eens doen. Dan kom je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd. Dan ga je terugkijken. Waar ben ik geboren, opgegroeid, gewoond? Ik zeg, nou, kom binnen, kom even kijken. Ze herkende er niets meer van terug. Alleen de voorgevel. Over 30 jaar gebeurt dat ook met uw huis. Als dat huis er nog staat. Een troost, hè? We hoeven ons niet eens druk over te maken. We kunnen die 30 jaar niet eens overzien, toch? We weten niet eens wat er morgen gaat gebeuren. Wat een troost dat je niets hebt. Je hoeft je nergens druk over te maken. Hoef je niet van wakker te liggen. Hoef je niet urenlang met elkaar over door te spreken. Hoe krijgen we dat in ons bezit? Hoe wordt dat van ons? Maar dat je met niets door het leven gaat. Tegen die achtergrond, gemeente, moeten we vanmiddag wel dit gebod lezen. Gij zult niet stelen. Het klinkt niet midden in de wereld. Je hoeft niet in de kerk te zitten om te weten dat je niet mag stelen. Gelukkig, zeg ik direct. En gelukkig kunnen we in zekere zin ook lezen wat er hier staat in deze catechismus uitleg, dat de overheid diefstal straft. Zelfs als dat door ambtenaren bij de overheid gebeurt. En het komt voor de dag. Dat we niet wonen in een land waar je juist door diefstal, corruptie, omkoperij alsnog iets moet weten te kunnen bereiken. Maar dat we tot zover met alle lek en gebrek in een samenleving mogen zitten, waar we ook als het hier om gaat nog steeds een beroep kunnen doen op de overheid. Al geef ik u direct gewonnen dat zelfs dat niet altijd te goed gaat. Maar het gebod gij zult niet stelen maakt onderdeel uit van de 10 geboden. Dus niet van de wet in Zambia. Of van het strafrecht van Rusland. Maar van de 10 geboden. Het boek van Gods verbond. Het boek waar niet boven staat, de staat der Nederlanden, maar waar de aanhef van is, ik ben de Heere, uw God. Tegen die achtergrond moeten we dus ook vanmiddag het gebod, gij zult niet stelen, horen. En dat wil de Heere dus ook uitleggen aan de hand van het volk Israël. En die lijn van het Oude Testament loopt de lijn ook door naar vandaag de dag. Immers wanneer de Heere zijn volk uit het slavenhuis, nou een slaaf heeft ook niets, zelfs niet zijn gezondheid. En Israël kwam in Egypte erachter dat ze zelfs niet meer het recht op leven hebben. De farao ontnam het recht op leven van die kleine kinderen. En als dat volk dan door de hand van de Heere uit dat Egypteland wordt geleid, stonden ze die nacht met niets rondom de tafel, ja, dat is dan een lammetje om dat te kunnen slachten. Maar in de vroege morgen toen ze vertrokken, werden ze overladen met goederen, sieraden, goud en zilver, niet van hun vrienden, maar van hun vijanden. Niemand kon zeggen toen ze door de Schelzee waren gegaan, met het ophouden van een gouden armband, hier ben ik nu de eigenaar van. Dat is van mij. Nee, als iemand dat wilde doen, dan werd hij direct, als het goed is, ook de mond gesnoerd, doordat het volk zei, we hebben dat gekregen. van God gekregen. En zo brengt de Heer zijn volk in Egypte, in Kanaan. Onderweg hoeven ze geen boodschappen te doen, eten te kopen. En ze hebben niets. Ze mogen door de knieën gaan. En oprapen wat God hun voorschotelt. En als ze verlegen zijn om water, dan is de grote schepper van hemel en aarde daar. Die geeft niet het bevel om een put te graven in het woestijnzand, omdat de Heere weet dat onder die laag zand water verborgen zit in de grond. En die klieft een rots, uitgerekend de plaats waar je geen water zou verwachten. Een granieten steenrots verbrijzelt de Heere en schept daar een stroom van heerlijk fris water tevoren, omdat ze niets hebben. Als de Heere hun brengt aan de grenzen van het beloofde land, dan zegt de Heere tegen het volk Israël op dat moment: dit is van jullie. Vanaf nu zijn jullie eigenaar van dit beloofde land. De wijngaarden zijn van jullie, de akkers zijn van jullie, de huizen zijn van jullie, de kleding in de kasten van de Kanaanieten. Nee. Dan zegt de Heer aan de grens van het beloofde land, als het volk binnenkomt, vanaf nu zijn jullie te gast bij mij. Dit huis heb ik voor jullie ontruimd, zodat ik jullie bij mij kan uitnodigen. Let u even op die uitdrukking, om als gast en bijwoner bij mij te verkeren. Nou, misschien ga je in de herfstvakantie logeren bij je opa en oma, dan ben je daar te gast. Vraag je aan je opa en oma of je iets lekkers mag, wat je gaat doen. Vanuit het besef, dit is niet mijn eigen huis, dit is niet mijn eigen kamer, dit is niet mijn eigen bed. Ik ben hier aan het logeren, ik verblijf hier tijdelijk. En als je terug wordt gebracht, hopen van de week ook logees te krijgen, als dan hun vader of moeder hun ophaalt, of ze worden weer thuisgebracht, let u maar eens op als het niet wordt vergeten, vaak wel door de kinderen, maar dan zegt hun moeder, heb je dankjewel gezegd? Zo leeft het volk Israël in het beloofde land, als gast. En als bijwoner. Er wordt voor ze gezorgd. De Heere zorgt voor de regelmaat van de seizoenen. De Heere zorgt voor de inkomsten van het land. De Heere zorgt ervoor dat er zoveel is dat de hoeken van de akkers niet afgemaaid hoeven te worden. Want een boer die in het beloofde land zijn bedrijf aan het ondernemen is, die krijgt genoeg uit de hand van de Heere, zodat hij van het overschot ook anderen kan laten delen. Hij mag zelfs ook mensen op zijn akker uitnodigen. Als hij op de juiste plaats voor God staat, denk aan Boas, dan is dat voor hem niet een moeten, een last, iets wat erbij hoort. Maar dan zegt Boas tegen zijn maaiers, laat af en toe eens wat meer op de akker achter. Zodat die Moabitische vrouw ook meer kan meenemen voor haar en voor haar schoonmoeder. Het zijn twee weduwvrouwen. Boas is geen eigenaar van die akker. God bracht Rut op Gods akker. Vandaar dat Naomi ook zegt, als Rut 's avonds thuis komt, Gezegend zij de Heere. Gedankt zij God. En wie is die man? Bij wie je Are gelezen hebt. Wat een zorgeloos leven, toch? Zo zorgeloos dat er ook een jaar is, één keer in de 7 jaar, dat het volk Israël niets hoeft te doen. Een jaar vakantie. Niet zaaien. Niet oogsten. God gaf in 6 jaar genoeg dat ze een jaar vrij hadden. Ik zeg het met eerbied, gemeente. Maar wat een heerlijk leven, hè? Als je niets hebt. Als alles in je leven van God is. En hij je daarin laat delen. Ik weet niet hoe u vergaat op dit moment als u luistert naar de uitleg van dit gebod. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Ik heb mijn beurt in de voorbereiding al gehad. Maar ik kreeg toch een ongenadig hartpakslag. Ik zal u uitleggen waarom. Ik dacht bij dit gebod, nou, gij zult niet stelen. Dat gaat natuurlijk over het snoepje uit een bot van moeder. En daar hebben we allemaal wel eens een keer wat uitgehaald zonder iets te vragen. Waarschuwing dat je niet mag stelen. En dat je met je handen van het bezit van een ander moet afblijven. Zo begon ik met deze preek. Als een heiden. Totdat in de voorbereiding de Heere me bepaalde waar we een keer bij stil hebben gestaan, bij de aanhef van de 10 geboden. We hebben toen tegen elkaar gezegd, wat is dat vreemd, dat in de Heidelberger Catechismus de belangrijkste woorden van de 10 geboden, ik ben de Heere uw God, niet een aparte aandacht krijgen in het stuk van de dankbaarheid. Het lijkt wel alsof de Heidelberger Catechismus die woorden overslaat en meteen begint bij de uitleg van het eerste, tweede en nu dan het 8e gebod. Maar we toen met elkaar er eens rustig naar gingen kijken, gemeente, kwamen erachter dat dat niet zonder reden was. De Heidelberger Catechismus was dat niet vergeten, per ongeluk overgeslagen en later kon men dat niet meer corrigeren omdat de Heidelberger toen al op de boekenplanken lag. Nee, we zeiden tegen elkaar, dat heeft alles te maken met de opbouw van de Heidelberger Catechismus. De woorden, ik ben de Heere uw God, worden in de zondagen voorafgaande aan het stuk van de dankbaarheid stap voor stap uitgelegd. Wie is de Heere God? Vader, Zoon en Heilige Geest. En tegen die achtergrond zeiden we tegen elkaar, moeten we ook de 10 geboden gaan lezen. Dus geen, mag ik dat woord heel even gebruiken, moralistisch verhaal in de zin van denk erom, niet stelen. Nee, we staan hier midden in de praktijk van de heiliging. En dat heeft dus alles te maken met onze grondhouding. Of zoals de Heidelberger Catechismus dat zegt, kijkt u met me mee, daarvoor moeten we terug naar zondag 1... Wat is uw enige troost beide in het leven, dus deze zondag, en morgen, maandagmorgen, als je vakantie hebt, of naar je werk gaat, of voor je gezin staat, wat is dan je troost? Dat ik, let u erop wat er voorop staat, met lichaam en ziel, beide in het leven niet van mij, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Wie door genade de Heere mag kennen is dus eigenaar af. Dat was je al niet, dat dacht je voor die tijd. Dat dat huis van jou is. Dat jij die auto hebt. En jij op jouw fiets zometeen terug gaat naar huis. Die kledingkast voor jou bedoeld is. Meubeltjes van jou zijn. Dat is een waanbeeld, toch? Dat is een waanbeeld. Straks wordt je huis ontruimd. Eerst door je kinderen en de rest gaat op marktplaats. Dat is het leven. En u zegt zondag 1, wie de Heere mag kennen, is het eigendom van Jezus Christus. En dat was de tweede reden van het pakslaag. Om die reden moet, zo zegt de Heidelberger Catechismus, dus de wet zo scherp gepreekt worden. Om er ook na ontvangen genade op een soms hele pijnlijke wijze te laten ondervinden, er is in mijn leven niets van mij, maar wat ik heb is van hem. En daar ligt nou de troost. Wat een troost. Als je het eigendom mag zijn van Jezus Christus. Als hij, zo zegt zondag 1, met zijn bloed en lichaam alles volkomen heeft betaald. Hij heeft het leven verworven, kleding afbetaald, je eten en drinken van tussen de middag op Golgotha betaald, fiets waar je zo mee terug gaat naar huis, betaald door hem. Gordijnen die je vanavond als het donker begint te worden weer voor het raam schuift, betaald door hem. Kussen waar je vanavond je hoofd op legt, betaald door hem die sprak, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, de zoon des mensen heeft niets. Waar hij het hoofd op kan leggen. Ja, een steen. Hier staat geen vrome dominee, gemeente. Ik heb dat nog nooit zo gehad in de prediking van dit gebod. Dat je zo in één keer voor die spiegel komt te slaan. En dat je naar de Heere toe moet uitspreken. Heere, wat leef ik ook na ontvangen zo, na genade zo godloos. Zonder u. In het dagelijks leven. Kijk maar, als die houding door genade langzaam maar zeker vorm gaat krijgen in je leven, dan begin ik ook te begrijpen hoe deze catechisme zondag wordt uitgelegd. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, als het gaat om de uitleg van het 8e gebod, God verbiedt. Niet alleen dat stelen, roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij het goed van onze naasten denken aan ons toe te brengen. Let u er even op. Denken. We denken dat te kunnen doen. We verbeelden ons wat. Het zij met geweld, schijndes rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting. En dan staat een van de belangrijkste woorden in deze zondag. Van zijn gaaf. En dan zitten we meteen bij het tweede punt. Ik ben dus geen eigenaar. Maar de Heere laat me delen in zijn bezit. Het is van hem. En opnieuw hebben we daar het Oude Testament weer bij nodig, gemeente. Op het moment dat de Heere het land, volk Israël, binnen het beloofde land Kanaan brengt, dan belooft hij hen een zorgeloos leven. Het is een land dat overvloeit van melk en honing. En zou het nou toevallig zijn dat het volk Israël aan het begin van het voorjaar het beloofde land binnenkomt, wanneer de eerste oogst op het punt staat om binnengehaald te worden, wanneer in die wijngaarden die druiventrossen langzaam maar zeker zichtbaar worden. Het is alsof de Heer wil zeggen, dit heb ik voor u bestemd. Mijn gaaf, kijk om je heen, geniet ervan, gebruik het met dankbaarheid en tot eer van mij. Je mag ervan geleven, je mag er gebruik van maken, maar het blijft van mij. De enige voorwaarde om in dit land te kunnen blijven leven is mij liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Mag ik het even zo zeggen, gemeente? Wat is het leven met de Heer toch goedkoop, hè? Goedkoop. Goedkoop in die zin dat de Heer alleen maar vraagt om liefde. Nou, wie zou de Heer niet willen liefhebben? Als je naar zo'n goedheid kijkt. Heb het toch goed of niet? Als je de gaven van de Heer optelt, doe het gewoon eens concreet. Met denk eens aan dat mooie lied. Tel uw zegeningen. En doe dat eens in de stille zondagavond die voor ons ligt. Tel uw zegeningen. En tel vooral dat deel van je leven wat elke dag terugkomt. Wat we eigenlijk gewoon vinden, toch? En als je aan het tellen bent, en ik tel met u mee, dan kijken we naar boven. Dan krijg je de Heer toch hartelijk lief, of niet? Dan heb je toch niets tegen op wie God is. In zijn goedheid. En in zijn trouw. En dat hij mij dan in al die gaven laat delen, nu en jou ook. Lieve mensen, dan heb je toch de handen vol aan wat er in die handen zit. Als je op je plek bent, dan heb je toch niet meer de behoefte om even bij de buren te kijken, om te zien wat jij nog mist. Dan zeggen we toch in ootmoed en verwondering naar de Heer toe, Heer, het kan niet op. Er was bij mij tussen de middag weer over, bij u denk ik ook. Zetten we weer terug in de kast. Gaven, zegt de Heidelberger Catechismus. Gods gaven. En dan benoemt de Bijbel, de Heidelberger Catechismus, bij dat woord gaven, dat we niet alleen kijken naar die concrete gaven, je kleding, je goederen, je woning, koop of huur, je auto, je fiets, noem al die andere dingen maar op. Nee, dan gaat het in de Heidelberger Catechismus, net als in het Oude en Nieuwe Testament, om de gever. Opnieuw moeten we bij dit tweede punt binnen de Heidelberger Catechismus even terugkijken, gemeente. Want in zondag 9, kijkt u met me mee, werd de gever van de gaven omschreven. De Heidelberger Catechismus gebruikte daarvoor grote woorden in zondag 9 en zondag 10. Ik lees met u deze zondag, juist bij dit tweede punt. Geen eigenaar, maar wel bezittingen. Er werd er gezegd van de gever, wat gelooft gij met deze woorden in geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Hij is dus eigenaar. De aarde is van de Heere, mits schade zijn volheid. Zo heft Psalm 24 aan. De aarde is van de Heere. Uw adres, mijn adres, Hoefdblad 18, de aarde, dus ook dat kleine stukje grond, is van de Heere, mits schaders haar volheid. Alles wat bij u en bij mij thuis staat, zelfs meer dan dat. En wat zegt dan de Heidelberger Catechismus? Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouwe vader. Hoort u dat? Wat hier in deze zondag beleden wordt? Om zijn zoons Jezus Christus wil. Geeft hij die gave. Kijk, als we er zo voor worden geplaatst, gemeente, en dan begrijpt u dat de Heidelberger Catechismus ons meteen plaatst voor de kribbe in Bethlehem en voor het kruis op Golgotha, dan vergaat toch alle hebzucht, of niet? Ik heb daar zo last van, hè? We hebben het ene nog niet in huis, of je kijkt dan naar het andere. Maar nu zegt de Heidelberger Catechismus, God geeft het omwille van zijn Zoon Jezus Christus, die hij gaf als grond onder het dagelijks leven met hem. Arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Het is de gever. En dan beleidt zondag 10 vervolgens hoe de gever geeft. Kijkt u even met me mee. Er staat in zondag 10, wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mits alles schept zich gelijk als met zijn hand. Zou dat durven vanmiddag? Alle schepselen tussen haakjes in naam invullen. Toch? Het leven is toch niet van jou? Dan ben je arm. Wat heb je dan een tobberig leven? Leven vol zorgen. Hoofdpijn. Jagen. Draven. Carrière maken. Vooruit willen gaan. Maar wat een rust straalt eruit van zondag 9 en 10. In zijn hand. Alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras reegt en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen. Nu komt dat gebaar van de gever. Niet bij toeval, maar als met zijn vaderlijke hand ons toekomt. Het is alsof de Heidelberger Catechismus wil zeggen, ook bij de uitleg van het 8e gebod, die gaven, daar gaat het niet in de eerste plaats om. En dat je daar met je handen vanaf moet blijven als het gaat om de bezittingen van een ander, dat mag duidelijk zijn. Nee, het zijn zijn gaven van de gever die met zijn vaderlijke hand dat geeft. Als geschenk. Al heb je weinig. Maar als het van God aan jou gegeven is, dan heb je alles. Iemand zei een keer tegen een ander, ik heb heel veel. En als je dat tegen elkaar zou afzetten, wat die persoon zei tegen de ander, tegen wie hij dat sprak, ik heb heel veel, dan had hij inderdaad gelijk. Als je zo met je ogen rondkeek, dan zag je daar die onmetelijke kudde, het vele personeel. Maar Jacob zei, ik heb alles. Want ik heb God gezien. En mijn ziel is gered geweest. Ik heb alles. Dan kun je rijk zijn in je armoede. Ik zeg dat heel voorzichtig, gemeente, want wij weten niet wat armoede is. En ik denk als mijn oma nog zou leven, dat ze me op dit moment met haar fronsende blik wel even had aangekeken. En dan begon ze te vertellen over de hongerwinter in Amsterdam. Maar ik zeg het vanuit de schrift toch wel. Als je arm bent met God, dan ben je dan rijk. Kijk, dat bepaalt ook meteen je houding. En dan zitten we meteen ook in het derde punt. Hoe je met die bezittingen om mag gaan als rentmeester. Kijk u maar even met me mee. Dat staat in de uitleg van dit gebod. Ik zit nu bij vraag en antwoord 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Want ik ben naast de nut waar ik kan en mag bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Let u er even op hoe open de Heidelberger Catechismus dat hier verwoordt. En niet in de eerste plaats door te zeggen dat vanuit de overvloed die ik heb, de nooddruftige, de arme, hij of zij die dat mist en dat belangrijk is in zijn leven, dus direct ook moet helpen. Zo staat het er niet. Nee, er kunnen zich ook situaties voordoen dat je de ander helpt door het niet te geven. Ik denk even aan een Bijbels voorbeeldgemeente, de geschiedenis van Naboth in 1 Koningen 21. Agab loopt door zijn tuin. En hij komt op een gegeven moment in zo'n onmetelijke koninklijke tuin in Jeruzalem in een hoek waar hij eigenlijk niet zo vaak is geweest. En hij kijkt eens over de heg en hij ziet dat toch een prachtige wijngaard liggen. En je ziet het gewoon in zijn gezicht staan. Die zou ik wel graag willen hebben. Kijk, die gedachte kwam niet boven toen Agab net zijn achterdeur uitstapte en voor zijn tuin stond. Hij dacht dat toen hij bij het hek stond. Begrijpt wat ik bedoel? Dan sta je bij je hek en heb je geen oog voor wat achter je ligt, jouw bezit. Maar zie je wat van een ander is. En dan begint dat hier te borrelen. Agab die klopt bij Naboth aan en hij zegt, ik wil graag je wijngaard kopen. Het maakt me niet uit wat het kost. Je mag er voor mij een hele mooie wijngaard uitkiezen buiten Jeruzalem. Ik heb er toch genoeg. Maar ik wil graag dat die heg aan de kant komt, zodat die wijngaard erbij komt liggen. Dat staat mooi bij mijn huis. En dan zegt Naboth, nee, ik zou het heel graag willen trouwens, koning. Agab, ik zou het heel graag willen, maar het mag niet. Want ik ben wel bezitter van deze wijngaard, maar geen eigenaar. Dit is het erfdeel van de Heere. En God heeft mij hier als rentmeester over aangesteld om ervoor te zorgen dat de wijngaard blijft binnen het familiedeel dat de Heere, de God van Israël, aan mijn familie binnen mijn stam heeft toegemeten. Hier loopt dus de grens, letterlijk en figuurlijk. Nee zeggen mag dus. En Naboth doet dat niet om die koning een voet dwars te zetten. En dat hij bij zichzelf denkt, nou die buurtman vangen, ik zal hem nu eens eventjes de grazen nemen. Nee, hij doet dat met het oog op het welzijn van de koning. Door hem iets te onthouden waar Agab wel bij vaart. Zodat Agab terug wordt geroepen achter die heg vandaan, zich omkeert en gaat realiseren wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen. Ook dat hoort dus bij het achtste gebod. Niet alleen iets van een ander weghalen wat van die ander is, maar ook iets voor mezelf houden waarvan ik weet als die ander dat krijgt, dan schaadt hem dat in zijn gezondheid, in zijn leven voor Gods aangezicht. In het dienen van de Heer. Nee zeggen mag dus. Ook als vader en als moeder tegen je kinderen. Je hoeft ze niet alles te geven wat ze graag willen. Maar ze moeten net als u en ik ook leren wat het is om begrensd te leven. Dat heeft dus te maken met dit gebod. Gij zult niet stelen. Geen grensloos leven. Het kan niet op. Nee, dit is genoeg. meer dan genoeg. We zijn bijna aan het einde van dit gebod, gemeente. De tijd begint me op de hielen te zitten. Maar wat een troost ligt er in dit gebod, vindt u niet? Hoe scherp dat gebod ook is. Maar als je nu vanmiddag, net als ik, en ik zeg dat in alle voorzichtigheid en echt niet om vroom te doen, gemeente, zo bedoel ik het helemaal niet, maar door dit gebod op je plek bent gezet. Lieve mensen, wat een rust gaat er dan van het leven uit. Dan is alles van de Heere, toch? Dan ligt alles voor zijn rekening. En dan mogen we dat ook even vanmiddag wat breder trekken. Niet alleen je eigen bezit, maar ook de kerk is ook niet van ons. Het ambt is ook niet van ons. De gemeente is ook niet van ons. De stoelen waar we op zitten, dit houten stellage, we noemen het kansel, maar het is niet van ons. Het gebouw is niet van ons. Dan ligt ook de nieuwbouw voor rekening van hem die zegt, mijn is het vee. Het zilver en het goud op 1000 bergen. Dan is het geld voor de nieuwbouw van hem. Dat is alles van hem. Dan mogen we leven als een kind. En ik denk dat uw kinderen en mijn kinderen op dezelfde manier leven. Als ze uit school komen of van de week buiten gespeeld hebben, ze komen in de loop van de middag binnen. En ze zien u al in de keuken, in de weer, en dan zeggen ze als eerste, wat gaan we eten? En wat is dat groot als je kind dat aan je kan vragen? Als een kind niet stilstaat in de keuken en vraagt, is er eigenlijk wel iets om te eten? Denk even aan mijn oma. Nee, die moest in Amsterdam bloembollen gaan eten. Is er wel iets om te eten? Maar dat je als vader en als moeder kan zeggen, het eten, dat is van de Heere. En zo meteen gaan we genieten van Gods gaven. Proef eens heel goed. Die gaven smaken naar Gods goedheid. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heilig uw woord met kracht in ons hart en leven, Heere, zodat we in de binnenkamer u ook mogen aanspreken op uw eigen woord. Als u het zelf zegt, zij niet bezorgd voor de dag van morgen. Aanschouwt de leliën des velds, hoe zij wassen. Vogelen die door u gevoed worden, hoeveel te meer gaat hij hen te boven. Dan mogen we u ook vragen of u voor deze dag wilt geven wat we in uw oog nodig hebben. De rest ligt voor u. Ik geef dat we zo kinderlijk mogen omgaan met u, Heere. En als de zorgen ons kunnen overvallen van ons gezin, van ons bedrijf, van het werk dat we mogen doen, de baan die wellicht op de tocht staat, geef dat we dan mogen aankloppen bij u. En die zorgen mogen laten liggen bij uzelf. U alleen bent eigenaar van heel het leven. Heere, dat strijdt niet alleen tegen ons gevoel. Dat druist in tegen ons hart. Maar geef dat daarom ook de uitleg van deze zondag, door u geheiligd wordt in ons hart en in ons leven. Trek met ons op in de week die begonnen is. Wees ook met de vele gezinnen die in deze dagen elders verkeren. Breng hen ook aan het einde van de week of in de loop van de week veilig en wel weer thuis. Gedenk onze gasten in ons midden. Geef hen goede dagen in deze omgeving. En vergezel hen met uw gunst en met uw raad. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Slotpsalmgemeente is de avondzang vers 7. De avondzang vers 7 is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.